Wij hadden het dus over Sion, de naam van de plaats eigenlijk, de berg eigenlijk, waar de troon van David stond. Dat is de gedachte die erachter steekt. En ik heb in de gauwigheid even verteld dat Sion feitelijk staat voor een paal ter markering. Een opgericht teken, opdat men zou weten waarop men zich zou oriënteren. Ik ben nog eens in dienst geweest ook, ik weet niet meer wat ik er allemaal geleerd heb. Maar een van de dingen die ik leerde was als je in het wijde land was en je moest ergens naartoe, dan moest je letten op markante punten. Dat deden wij ook, wij letten altijd op een koe die daar liep. En wij waren dus ook altijd te laat thuis zonder avondpermissie. Zo ging dat, hè. Maar je moet letten op markante punten in het landschap. Die markante punten hebben wij ook. Ook in geestelijke zin. Want het grote markante opgerichte teken wat wij hebben is uiteraard gewoon Christus zelf. De opgewekte waarvan dit opgerichte teken Sion uiteraard een uitbeelding is. Dat is het verhaal heel in het kort. Opdat men zou weten de weg die men gaan zou. Dat is eigenlijk de gedachte. Het markeert de weg. De raad Gods heeft bepaald dat de enige juiste weg is de weg via dood en opstanding. Maar nog korter, de enige juiste weg is Christus. Dat is het. Daar is Sion natuurlijk een beeld van. Dat Sion, dat vinden we dan, die naam vinden we dan ook eerst van die burcht, van de Jebusieten. Maar later voor de plaats waar Davids troon stond. En vervolgens wordt het natuurlijk toegepast natuurlijk op heel Jeruzalem. Als de plaats van waaruit de wereld geregeerd zal worden. En ik ben ijverig op zoek naar Psalm 132. Psalm 132, vers 13. Ja, Psalm 132, daar staat boven gebed voor Sion. En dat is het ook feitelijk. En ik lees het maar vanaf vers 8. Sta op, Heere, tot uw rust. En u weet tot wie dat gezegd wordt, hè? Tot de Heer die uit de dood opstond, uiteraard. Makkelijk, hè? Sta op, o Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, want de ark des verbonds is een uitbeelding van de opgewekte Christus. Zit in hout, overtrokken met goud, enzovoorts. Hè? Dus sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uw gezalfden, uw Messias staat er dus, hè? Weer het aangezicht uw gezalfden niet af om David uw knechts wil. De Heer heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal zeggen, van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten. Dus hier gaat het over de Messias, die de zoon van David zou zijn, die op de troon zou zitten. En dan staat er, die ik op uw troon zou zetten, indien uw zonen mijn verbond zullen houden. En mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Zodat hier uitdrukkelijk verwezen wordt naar de naam van Israël, wat immers betekent dat men met God zou regeren. Dat is de betekenis van de naam Israël, hè. Dat men regeert met God. En daar wordt ook naar verwezen. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, onderwijzen zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze, namelijk die rustplaats, die woonplaats, begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb voor mijn Messias een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Dus het gaat om David, de zoon van David meer speciaal, die de Messias is, de gezalfde is, en die een onwankelbare troon zal hebben, en die een kroon zal hebben, staat er. Hier gaat het inderdaad om die hoorn die uitspruiten zou, de hoorn des heils, die zou opgericht worden, zoals het op een andere plaats gezongen wordt, eigenlijk. In de schrift. Want het gaat om de zoon van David die in Sion zou regeren. De hele naam Jeruzalem komt hier niet voor, maar er wordt gesproken over Sion. Omdat, zoals gezegd, de naam Sion uitdrukkelijk in verband staat met de zoon van David, de opgewekte, hè, of in verband met het opgerichte teken, de opgewekte die op de troon zal zitten. Deze schriftplaats is natuurlijk duidelijk een verwijzing naar de dingen die ook letterlijk in de toekomst zullen gebeuren. Het gaat uiteraard om een letterlijk Sion, een letterlijke zoon van David die op de troon zou zitten. En het spreekt dus over de toekomst van Jeruzalem onder dezezelfde naam van Sion. Het zal ook duidelijk zijn dat diegenen die we zojuist al Jebusieten genomen hebben, in de eerste plaats ten onrechte gebruik maken van de naam Israël, maar in de tweede plaats ten onrechte gebruik maken van de naam Sion, en ze noemen zich Sionisten. Maar er is maar één soort Sionisten in de Bijbel, dat zijn diegenen die geloven in Jezus, de zoon van David, die inderdaad op Sion zijn troon zou oprichten. Om dan nog maar even te zwijgen van een ander Sion. Dat hebben we weer, hè? Het ontastelijke Sion in de hemel. En ik zei, daar zal ik even van zwijgen, maar dat doet niet meer. Dat zullen we niet doen, hè? Om Sions wil. Kijk, er zijn mensen die zijn bijbelvast, hè? Om Sions wil zal ik dus niet zwijgen, dus ik zal het dan toch maar zeggen. En dan blader ik van Psalm 132 als voorbeeld van het gebruik van de naam Sion naar Hebreeën 12. Die heb ik nog even bewaard voor u, Hebreeën 12. Want in Galaten 4 waren wij reeds, en in Galaten 4 werd gesproken over het Jeruzalem dat boven is, ons allermoeder. En het Jeruzalem dat boven is wordt ook op andere wijze beschreven, namelijk in Hebreeën 12, waar het dus inderdaad gaat om een geestelijk Jeruzalem. Jeruzalem is een geestelijke betekenis. Hetzelfde verhaal is het als uit Galaten 4, maar nu met enigszins andere bewoordingen. Niet zo erg anders. Maar luister u maar eens mee. Er staat namelijk in vers 18 van Hebreeën 12. Daar staat, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Welke berg? Dat is Sinaï, hè? Gods eigen braambos, zeggen wij er altijd van. Want dat betekent de naam nou eenmaal. Sinaï betekent mijn braambos, hè? Gods eigen doornbos is dat. Wel. Oh, u was hier ook afgelopen zomer. Oh, nou. Sinaï dus. Ja, kan ik dat helpen? Sinaï. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En er brandde de vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot een geklank der bezuin en tot de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Zulke mensen ken ik nog, hoor. Hè? Die liever hebben dat het woord van God niet tot hen komt. Ze kunnen het niet dragen. Er staat ook, zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Maar dan lees ik verder in vers 22, want wij zijn dan niet gekomen tot de tastelijke berg. En de beschrijving is ontleend natuurlijk aan Exodus 19 en 20 en zo, waar gesproken wordt over Sinaï, de berg die in de wolken gehuld was en die in brand stond. Want zo hoort het met een braambos, dat weet u toch? Ja, door een bos ook, maar dat is nummer 6, of Richter 6. Maar inderdaad, die staan in brand, dat is normaal eigenlijk, maar dat is wel lastig natuurlijk. Maar wij zijn gelukkig niet tot die berg gekomen, staat er. Er staat namelijk in vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En ik lees eerst maar even door. Gij zijt gekomen tot Sion. De stad, of en de stad, maar dat en betekent namelijk. Hè? Namelijk de stad des levenden Gods. Zodat u hier nog één titel hebt van de stad Jeruzalem. Het wordt dus genoemd de stad des levenden Gods. En vervolgens heet het hemelse Jeruzalem. Wij zijn dus gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods. We zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En we zijn gekomen tot de vele duizenden der engelen, staat er. En we zijn gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En we zijn gekomen tot de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Maar het heet hier anders even, het heet hier, we zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Maar dat is precies hetzelfde, hoor. We zijn gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester dus van het nieuwe verbond en dus naar de ordening van Melchizedek. Jezus, en we zijn gekomen tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan moet ik even nadenken, want in de pauze had ik even een gesprek met iemand over Kain. Al omdat Kain een type is van Israël. En dat verklaart waarom hier de naam Abel genoemd wordt. Het bloed van Abel is namelijk een beeld van het bloed van het Oude Testament. En het is daarom ook een. Abel is dan ook een type van de Heer Jezus die stierf. Waardoor dus Kain een type is van Israël. En dat verklaart dan ook weer waarom het bloed van Abel zal geëist worden van de hand van Israël. Juist. Dat laat zich verklaren alleen vanuit de typologie en anders helemaal niet natuurlijk. Maar hoe het ook zij, hier wordt een beschrijving gegeven van een Sion waartoe wij wel gekomen zijn. Een Jeruzalem namelijk wat in de hemel is, want zo staat het er ook uitdrukkelijk bij. Er staat namelijk in vers 18, ja het is een wat ingewikkeld verhaal, maar ik moet het toch maar even vertellen. Het verhaal is namelijk dat er eerst sprake was van een tastelijke berg en die heet Sinaï. En er staat van ons, wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, maar we blijken wel tot een berg gekomen te zijn, een berg die dan heet Sion. En ik vertel het nu vlug, want bij andere gelegenheden heb ik het wel vaker veel uitgebreider gedaan, dat hoef ik dan nou niet te doen. Maar het verhaal is namelijk dat Sinaï natuurlijk een beeld is van het oude verbond. En dat daar tegenover staat Sion. De plaats dus van de troon van David. En dat spreekt over het nieuwe verbond. En als ik het zo opschrijf, dan is dat Sion natuurlijk gewoon een beeld van het Israël. Van Israël onder het nieuwe verbond. Straks in de toekomst, wanneer Jeruzalem tot bekering komt, zal ik maar zeggen. En herbouwd zal worden door een terugkerend Israël. Onder aanvoering van de Heer Jezus Christus zelf. Enzovoort. Kortom, dan hebben we het over het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Hier op aarde, waarvan Sion, dan wel Jeruzalem, de hoofdstad is. En die twee bergen staan even tegenover elkaar. Want Sinaï is een beeld van de wet, zou ik dan maar zeggen, het oude verbond. En Sion is een beeld van het nieuwe verbond, zoals het ook in de toekomst op Israël en de volkeren zal worden toegepast. En toch klopt het verhaal nou nog niet, want daar gaat het hier niet over in Hebreeën 12. Omdat het niet gaat om gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar gij zijt gekomen tot Sion, want dat staat er niet. Nou ja, er staat meer dan dat. Hier is namelijk sprake niet van één tegenstelling, maar van twee tegenstellingen. De ene tegenstelling is niet Sinaï, maar Sion. Maar er is nog een tegenstelling, want het gaat erom dat die eerste berg een tastelijke berg was. Een tastelijk Sion, dus een echte letterlijke berg. Met de bekende coördinaten zeg ik altijd maar. Terwijl van Sion hier gezegd wordt dat het dus een ontastelijke berg is. Een berg niet met de bekende coördinaten, dus ook niet een berg hier op aarde. En dus wordt hier wel Sion genoemd, maar niet in zijn letterlijke betekenis, en zijn geografische betekenis, maar in een geestelijke betekenis. En dat betekent dat het dus gaat om niet Sion in de toekomst hier op aarde, maar dat het gaat om Sion ook reeds nu in de hemel, waarvan het aardse Sion uiteraard gewoon de afbeelding is. En dat is wat we naar aanleiding van Galaten 4 al gezegd hebben. Het Jeruzalem, wat Jeruzalem is voor Israël en de volkeren, dat is de hemel voor de gemeente van vandaag. Maar het Jeruzalem kun je ook Sion noemen. En in plaats van een stad kun je het ook beschouwen als een berg. En dan zijn we dus terug in Hebreeën 12. Want Sinaï staat dan voor het oude verbond, maar gewoon in zijn normale aardse toepassing. Terwijl het hier gaat om Sion, niet in zijn aardse toepassing, want dat komt pas later in de toekomst. Maar het gaat om Sion in zijn hemelse toepassing. En dat is dus een dubbele tegenstelling. Niet alleen een tegenstelling in de tijd, in de chronologie, van eerst het oude en daarna het nieuwe. Maar ook een tegenstelling verticaal, namelijk niet het geopenbaarde, maar het verborgene. Oftewel niet het aardse, maar het hemelse. En het enige moeilijke van het verhaal is dat het inderdaad gaat om een dubbele tegenstelling. En velen raken daarin natuurlijk de draad kwijt, laten een van de twee weg en zijn er de draad kwijt. Vandaar ook dat sommigen die dit wel heel goed zien, die zeggen, kijk, zie je nou wel dat de beloften die aan Israël gedaan zijn in verband met Sion, dat die vervuld worden aan de gemeente en dat ze betrekking hebben op de hemelse roeping van de kerk? Want er staat hier, dan zeg ik, ja, het staat hier ook. Het is er zo. Maar het neemt niet weg dat het een beeld is wat ontleend is aan de situatie zoals die in het Oude Testament ook geprofiteerd wordt. Namelijk de situatie van een bekeerd Israël wat inderdaad zal wonen in Jeruzalem en waar in Sion inderdaad het paleis zal staan van de Messias. Letterlijk. Dat in afwachting van deze letterlijke vervulling ook een geestelijke en dus hemelse vervulling heeft, dat doet daar niks aan af. Integendeel, want als die letterlijke vervulling niet bestaat, als dat niet de bedoeling is van de profetie, als er geen letterlijke betekenis aan is, dan heeft die profetie natuurlijk ook geen geestelijke betekenis, want ik zeg altijd maar, als iets niet letterlijk bestaat, kan het ook niet een geestelijke betekenis hebben. Dus het gaat eerst om de letterlijke betekenis, maar hier wordt die letterlijke profetie over een toekomstig Sion waarin Christus zal regeren, toegepast op de hemelse situatie van de gelovigen van vandaag. En we hebben het dus over het hemels Jeruzalem, hetzelfde als uit Galaten 4, dan wel het hemelse Sion, het ontastelijke Sion. Daarom staat het er zo uitgebreid bij. Let wel, de naam Sion wordt genoemd, de naam Jeruzalem wordt genoemd, maar er wordt wel degelijk bij gezegd, denk erom, het gaat over de hemel en niet over de aarde. Nou, dat is het verhaal. Zie, dus een dubbele tegenstelling. Wij zijn gekomen tot de berg Sion, en de gedachte die erachter steekt is, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Dat moet je dus eigenlijk meelezen, hè? Op grond van de tegenstelling. En er staat er trouwens ook bij, de stad des levende gods, namelijk het hemels Jeruzalem. Dat is uiteraard ontastelijk. Maar dat sluit niet uit dat er ook een tastelijk Sion is waar de troon zal staan. Maar daar gaat de Hebreeënbrief nou eenmaal niet over. De Hebreeënbrief spreekt namelijk, dat is het boek wat spreekt over de troon der genade. Over een troon in de hemel waarop de zoon des mensen gezeten is. De mens in de hemel gezeten op de troon. En niet alleen als koning, maar vooral in verband met onze bedeling, in de eerste plaats als hoge priester. Naar welke orde dan in vredesnaam? Want het is openbaar dat de Aaron uit Levi gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft over het koningschap. Een variant, hè? Ja. Uit de priesterorde van Melchizedek. Het is namelijk Melchizedek die gezeten is aan Gods rechterhand, totdat zijn vijanden gesteld zullen zijn tot een voetbank zijner voeten. Uit Psalm 110, vers 1 en 2. Dat verhaal is dat. Dus ik hoop dat u dat nou ziet, dat hier sprake is van Sion, maar dan toegepast op de hemel zelf. Dat het ook toegepast wordt ooit op het aardse Sion, onder het koninkrijk van Christus, dat zal ik u dan ook nog even laten zien, ook in het Nieuwe Testament. Dat staat in Openbaring. Hoofdstuk 14. Openbaring 14, vers 1 is dat. Waar staat, en ik zag en ziet het lam. En het zal duidelijk zijn dat dat het paaslam is. Wat voor ons geslacht was, maar wat inmiddels staat, hoewel het geslacht was. Uit 1 Korinthe 5 en uit Openbaring 5, respectievelijk. Stopt u gewoon het bandje en zoekt u dat eerst op, weet u wel, hè? Goed. En dan komt in Openbaring 14, vers 1, waar het lam. Het was de leeuw uit de stam van Juda. Maar het lam dat stond op de berg Sion en met hem 144, daar heb je ze, hoe is het toch mogelijk, hè? Ik zei toch, Jeruzalem komt 144 keer voor, het Nieuwe Testament. Nou, hier heb je Sion. En met hem stonden 144.000, hebben ze de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden, en ik hoorde een stem uit de hemel, enzovoorts. En dan blijkt dat er een nieuw lied gezongen wordt, enzovoorts. En dan blijkt er gesproken te worden over het koninkrijk en over het evangelie van het koninkrijk wat in dat verband gepredikt wordt, enzovoorts. En daar is dus inderdaad sprake van een visioen met betrekking tot het geopenbaarde, het is een openbaring, het geopenbaarde koninkrijk van Christus in de toekomst, inderdaad op aarde. Maar voordat je daar naartoe bent, voordat daarover gesproken wordt door Johannes in Openbaring, waren we terecht bij de apostel Paulus, die dezelfde dingen, dezelfde profetieën feitelijk, toepast op de situatie van de gemeente, nu, in de hemel dus. En die dingen moet je dus uit elkaar leren houden. Een Jeruzalem op aarde en een Jeruzalem dat boven is, als beeld van het verborgen koninkrijk van Christus in de hemel. Dan laat ik het eerst even bij. Dan ga ik even verder naar een andere term die voor de Jeruzalem gebruikt wordt. Dat is de uitdrukking de stad van David. Ik dacht, dat komt hier of daar wel eens in de Bijbel voor, dacht ik. En dat bleek wel zo te zijn, maar het was vrij veel. Het was 44 keer in het Oude Testament. Ik ga het niet noemen dus. Maar we hebben het trouwens al gelezen, geloof ik, een keer. In 2 Samuel 5 was dat. Hè? Daar kwamen we het al tegen. Waar, als ik me goed herinner, was dat waar Jebus veroverd werd. Niet? Zo was het toch, hè? Nee? Oh, nou, dan ga ik nu naar 2 Samuel. Maar dat staat daar wel, hoor. 2 Samuel 5. Maar staat in vers 6. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten. Leuk is dat, hè? Dat is zoveel als men trok op naar Amsterdam tegen de Hagenaars. Hè? Toch? Wat volgt hieruit? Dat de stad dus gewoon Jebus heette, hè? Alleen wordt achteraf gezegd, nadat het al herdoopt is naar Jeruzalem. De koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En ze spraken tot David, zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg Sion in. En weet je wat zo leuk is? Dat is zo spannend, zo'n verhaal. Want die lui, die hebben het nogal hoog zitten. Ze zeggen, nee, die komt hier. Wij willen niet dat deze over ons koning zij, hebben ze waarschijnlijk gezegd. Hè? Ik heb toch gezegd, Jebus een beeld is van het ongelovige Israël. Nou, ze zeggen, nee, die komt hier niet binnen en die zou buiten de legerplaats moeten blijven, maar ik kwam wel binnen. En het leuke is, als we dit als historie lezen, dan ontbreekt ons van alles. Want we willen wel eens weten, op grond waarvan de Jebusieten dan denken dat David daar niet binnenkomt, punt 1. En punt 2, zouden we ook wel eens willen weten hoe hij hem dat dan toch geflikt heeft. Hè? Hoe je dat dan deed. Jeruzalem is immers die onneembare stad. En David neemt. En er staat gewoon. Maar David nam de burg Sion in. Klaar. Daarna wordt er nog wel het een en ander over gezegd. Maar staat er zo heel laconiek. Maar David nam de burg Sion in. En dan heet het prompt. Want dezelfde is de stad Davids. Nou, zo is het gegaan. Dus het was Sion wat de burg. Nee, ik moet zeggen, de burg Sion van de Jebusieten werd ingenomen. Het zijn al twee namen. En wij weten dat vervolgens de plaats Jeruzalem genoemd werd. Dat is de derde naam. En de vierde staat erbij. Namelijk, deze is de stad Davids. En dat is de eerste keer van 44 keer in totaal dat dat gezegd wordt. De stad Davids. En het eigenaardige is dat we dezezelfde uitdrukking ook tegenkomen in het Nieuwe Testament. En dan, dan is het niet de aanduiding van Jeruzalem, maar door een vreemde kronkel dus, hè, blijkt de stad Davids ineens Bethlehem te zijn. En dat is toch eigenaardig, daar moet je toch even overvallen eigenlijk, hè? Even struikelen. Of de steen des aanstoots niet hoor, maar... Hè? Maar moet je even over struikelen. Het eigenaardige blijkt dan dat de koning David, en dus de zoon van David, en dus de Messias, zou moeten komen in Jeruzalem. Maar in de stad Davids. Maar toen hij kwam, kwam hij weliswaar in de stad Davids, maar het heette niet Jeruzalem, het heette Bethlehem, het huis van het brood. Niet het huis of de plaats waar de vrede tot stand komt zozeer, maar de plaats waar leven gegeven wordt, waar brood gegeven wordt. En dat is natuurlijk toch wel een aardige gedachte, omdat dat brood ons doet denken natuurlijk aan Melchizedek, die inderdaad brood bracht. Zo is het. Dat wil zeggen, bij zijn eerste komst kwam de Heer in Bethlehem, de stad Davids, en bij zijn tweede komst pas komt hij in de stad Davids, namelijk Jeruzalem. Dat is de gedachte. Zodat zijn eerste komst inderdaad, hoe moet je dat zeggen, er een beetje naast kwam, hè? Op een andere plaats. Het was buiten Jeruzalem. Wel in de stad Davids. Dat wil zeggen, hij kwam ook inderdaad wel als de zoon van David. En om de beloften aan David te vervullen, maar dan toch op een andere plaats en op een andere manier dan men verwachtte. Ik vind het ook altijd nogal vermakelijk als daar wijzen komen uit het oosten. Ik heb aan de ene kant groot respect voor hun wijsheid, waardoor zij inderdaad uit het oosten kwamen naar de stad Davids, dachten ze natuurlijk. En ze gingen naar Jeruzalem. En dat bleek de misrekening te zijn. Want het was wel de stad Davids, maar niet Jeruzalem moesten ze wezen. Ze werden doorgestuurd door het licht uiteraard, want het licht ging op aan het volk wat in duisternis wandelde, naar Bethlehem, het huis des broods. En zo is het ook, dat vind je ook uitgebreid genoemd in het Johannes-evangelie, ik noem maar even wat algemene dingen, want daar vind je vermeld dat de Heer niet welkom was in Jeruzalem, toch? Ja, maar hij presenteert zich in hetzelfde evangelie als het brood des levens. Hij die gegeten moet worden, hij die het leven is, die het woord is en daarom het brood is en het brood des levens is. Nou, enzovoort. Als ik daarover begin, ben ik volgende week nog niet klaar. Dat is allemaal zo mooi, hè. Maar dat laten we maar even voor een andere keer. Dus dan moet je even weten, 44 keer de stad van David is Jeruzalem in het Oude Testament. En tweemaal de stad van David blijkt te zijn Bethlehem in het Nieuwe Testament. Maar er is natuurlijk een verband tussen Jeruzalem in verband met de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk. En Bethlehem als de, ja eigenlijk een beeld van de gemeente is het dan eigenlijk. Hè? Een beeld van het verborgen koninkrijk buiten Jeruzalem, maar wel degelijk de stad Davids. Ja, daar is veel meer over te vertellen, maar daar bewaren we daarmee. We hebben nog een paar Bijbelse namen, of termen. Eén belangrijke is natuurlijk die van de Heilige Stad. Die kent u waarschijnlijk in de Heilige Stad met de straten van goud enzovoorts. En dan denken wij meestal aan het Nieuwe Jeruzalem. Niet het hemelse, het Nieuwe Jeruzalem, namelijk in de nieuwe schepping, in de toekomst. Maar de term wordt gewoon gebruikt in het Oude Testament voor Jeruzalem. De Heilige Stad. Niet zo vaak, 10 keer maar, dat is meer dan voldoende. En voor het eerst in Nehemia en daarna in Jesaja en in Daniel en in Matthäus en in Openbaring. Dat is maar hier en daar zo, maar toch vaak genoeg om Jeruzalem officieel te kunnen aanduiden als de heilige stad. Dat betekent dat die stad inderdaad verbonden is met de heilige God. De Heer zei trouwens tot Israël, zijt heilig, want ik ben heilig. En alles wat heilig genoemd wordt, wordt geacht verbonden te zijn met de levende God. Het hangt samen met een andere gedachte die in verband met Jeruzalem genoemd wordt. Dat is namelijk dat Jeruzalem de navel, zo wordt het soms genoemd, de navel der aarde zou zijn. En de navel is op een of andere wijze de, ja, moet ik zeggen, een bron van leven, oorspronkelijk althans. Het is te maken met hoe leven tot stand komt. Het gaat inderdaad via de navel. En zo is het ook, want je zou je kunnen voorstellen misschien dat er zo'n soort verbinding, zo'n navelstreng zal ik dan maar zeggen, loopt tussen Jeruzalem en de hemel zelf. Of moet ik zeggen God zelf. Want dat is eigenlijk de gedachte, dat namelijk deze stad een heilige stad is, een apart gezette stad, afgezonderd van de onreinheid van de wereld en verbonden is met een levende God. De tragiek is echter dat alles wat hier op aarde is en heilig genoemd wordt, prompt ontheiligd wordt door de invloed van de aarde zelf. Omdat we nou eenmaal te maken hebben met een gevallen, een onheilige wereld. Het mag dan zijn dat God die stad zich verkozen heeft, en het is natuurlijk ook zo, waardoor die stad heilig genoemd wordt. De andere kant is natuurlijk dat die stad verontheiligd werd door degene die erin woonde. Dat waren de Israëlieten, zeggen wij, of eventueel de Joden, maar dat maakt niet zoveel uit. Als wij er geleefd hadden, zouden wij het geweest zijn. Dat maakt helemaal geen verschil eigenlijk hoor. Geen fundamenteel verschil tenminste. Maar het is de heilige stad, een stad waar de verbinding gelegd wordt eigenlijk met de hemel en met de schepper zelf. En die lijn die is er ook altijd gebleven, die lijn die liep via natuurlijk de zoon des mensen, dat wil zeggen via Adam en zijn afstammelingen. Dus uiteindelijk kwam die lijn terecht bij David en zijn opvolgers. En die lijn die kwam dus uit van de hemel in Jeruzalem. Zo heb je dat ongeveer te zien. Daar kwam de verbinding tot stand. En dan zal ik nogmaals even wat zeggen over Jeruzalem. Want eigenlijk de eerste keer. De eerste keer dat de plaats daar van Jeruzalem, het plekje op aarde zou ik maar zeggen, in de Bijbel voorkomt. Nou, waar is dat? Niet de plaatsnaam, maar de plaats. Waar de plaats in de Bijbel genoemd wordt? Moria. Ja, dat is het, ja. Dat was het bij Abraham, die zijn zoon, zijn enige, zou offeren in het land Moria staat. Er was dus nog geen stad, heb ik vanmorgen al gezegd. Dat is de eerste keer, voor zover ik weet, dat het in de Bijbel voorkomt. En wat vinden we daar? We vinden de Heer daar. Want dat is inderdaad, daar is inderdaad de verbinding met de hemel zelf. Daar vindt de communicatie plaats, daar wordt de zoon geofferd tot God en daarvoor ziet God zichzelf in een ram ten brandoffer staat. Die in beeld is natuurlijk van de Heer Jezus zelf. En daar wordt het eerste offer gebracht en het was bepaald niet het laatste. Omdat op dezelfde plek natuurlijk later, dat heb ik al gezegd ook vanmorgen, het brandofferaltaar stond. Dat betekent dat daar de verbinding tot stand gebracht wordt. En wat ik er nog even bij moet vertellen voor de goede orde, is dat daar weliswaar het brandofferaltaar stond. En denkt u nou alsjeblieft niet alleen maar aan de dood in verband met dat brandofferaltaar. Want het is natuurlijk wel waar dat daar die dieren, of althans de offers in het algemeen, geofferd en dus ook inderdaad gedood werden. Maar dat is niet de betekenis. De betekenis, de gedachte is namelijk dat zij op het altaar gelegd worden alsof ze in de lift stapten, bij wijze van spreken. Ja, ik bedoel het niet zonder eerbied uiteraard, maar ik bedoel, zo duidelijk mogelijk te zeggen, het dier werd op het altaar gelegd, opdat het vanaf het altaar zou opstijgen. Ja, dat gaat alleen maar via verbranding, via omzetting, hè, dat het opstijgen zou als rook, en dus als lieflijke rook, of reuk, zo u wilt, als lieflijke reuk voor de Heer. En dat vanaf die plek die rook en dus die reuk opstijgt tot God, is gewoon een beeld van opstanding en hemelvaart, van verhoging namelijk. En zo nieuw is dat nou ook weer niet, want een paar meter verder stond de Ark des Verbonds. En als alles precies volgens het voorschrift was, wat het meestal niet was overigens, maar als alles volgens het voorschrift was, dan stond daar inderdaad zo'n staande wolk dus op het verzoendeksel. En die wolk die vormde de verbinding als een soort navelstreng, zal ik dan maar zeggen. Een verbinding tussen die plaats daar op aarde, Moria dus, en de hemel zelf. Waar er nog bij komt dat Moria zoveel betekent als gezien door Jehovah. En wat vrijer vertaald, wordt vertaald met Jehovah zal voorzien. Maar dat is een vrije vertaling van een andere uitdrukking in de Bijbel. Een paar versen verderop, waar staat dat de Heer in een ram ten brandoffer had voorzien. En men noemde die plaats Jehovah Jiri. Jiri, dacht ik. Hè? Ja, hoe ze het uitspreken. Jehovah Jiri. Dat wil zeggen, Jehovah zal voorzien. Of voorzien, maar Jehovah zal voorzien in wat er nodig was. En inderdaad, zo wordt het ook uitgelegd, want Jehovah heeft zich daar in een lam ten brandoffer voorzien. Maar het is niet alleen een voorzien in de zin van een behoefte vervullen, maar ook in de zin van hij heeft gezien en hij heeft gezorgd. Dat zit in één woord opgesloten. Jehovah zag vooruit en hij zag dus ook dat er zo'n offer nodig was en hij voorzag dus ook in dat offer. Ik vind dat een heel aardige uitdrukking. Hij voorzag in. Dat betekent dat hij vooruitkeek en zag wat er nodig was. En dus vervolgens ook zorgde dat die nood gelenigd werd. Dat is wat de Heer daar gedaan heeft. Dat wil zeggen, op die plaats is de plaats waarop de Heer in de eerste plaats ziet. En waar de Heer ook voorziet. Dat wil zeggen, dat als men in verbinding wil treden met God, dan is de plaats ervoor, als er al een plaats is, dan is de plaats daarvoor inderdaad Moria. Waar de Heer op neerziet, van boven naar beneden, en waar inderdaad zo'n soort toegang is, als het ware, vanaf de aarde naar de hemel. Dat is daar. Tragiek is alleen dat de Heer zelf ooit buiten Jeruzalem geworpen werd, waarna hij ten hemel voer, niet vanaf Moria, maar vanaf de Olijfberg. Waar hij verdween in de wolk, en via de wolk enzovoort, hetzelfde verhaal is dat, opsteeg tot God. En sindsdien spreekt de schrift over dat wij als gelovigen in hem zijn een lieflijke reuk den Heren. En we maken de reuk van zijn kennis openbaar in alle plaatsen. Waaronder bijvoorbeeld Jeruzalem, dat is ook wel aardig natuurlijk. Maar het is dus de plaats waar die heilig genoemd, die apart gezet is, omdat het de plaats is waarin God zou voorzien. Abraham die moest zijn zoon offeren, maar niet zomaar, het moest op die plek. Want dat is de plaats die God daarvoor bestemd had. Dat is de plaats die geheiligd was. En op die heilige, reine plaats trad God in gemeenschap met de mens. Daar vond de communicatie plaats. En dat is feitelijk nog zo. En het zal in de toekomst dus ook weer zijn. Wij kennen alleen de geestelijke toepassing van die dingen. En wij vragen elkaar ook soms via een lied van... Hebt gij al geknield bij het kruis van Jezus, bijvoorbeeld? Hè? Maar we bedoelen dat overdrachtelijk. Maar het is een heenwijzing naar die plaats waar het offer gebracht werd. En waar de verbinding met God tot stand gebracht wordt. Denk er nog even aan. Het offer wil zeggen dat men nadert tot God. Het offer, het korban, wil zeggen dat men nadert tot God. Ja. En wij hebben een veel beter offerhandel door welke wij tot God naderen. Zoiets zegt de Hebreeënbrief. Door een betere offerande, beter hogepriester, een beter verbond, waardoor wij tot God naderen. En die nadering tot God gebeurt op een heilige plaats, en dat is dan in principe vanuit Jeruzalem. Daar loopt de verbinding. Zo is het ook in de toekomst. U hebt bij ons waarschijnlijk alles geleerd, en anders leert u dat ongetwijfeld een deze dagen nog, dat overal, recht boven de aarde, daar staat de troon van God, als het ware. Daar is de hemel. Gewoon hier de loodlijn trekken. Van beneden naar boven dan. En dan kom je vanzelf bij de Heer uit, dat is het. Zodat theoretisch geredeneerd elke plaats op aarde net zo dicht bij de Heer is als elke andere. Daar is geen verschil tussen. Toch heeft God zich één plaats speciaal verkozen. En ook in de toekomst, wanneer de Heer vanuit de hemel zijn koninkrijk zal vestigen, ook nog op deze oude aarde, dan gebeurt dat inderdaad via Jeruzalem. Dat ik Londen, Parijs, Rome kunnen zijn, dan wel wezen. Nou ja, misschien zou niet anders te binnen. Maar het is het niet. Hij heeft zich één plaats verkozen, daar gaat het gebeuren. Het zal dus duidelijk zijn dat als die dingen zo vast, als daar de verbinding naar de hemel is, de luchtweg zal ik maar zeggen, als het daar is, dan zal duidelijk zijn dat de tegenstander zich van die plaats probeert meester te maken. Hè? Dat is toch zo? Ja. Maar voordat u nou te snel bent, moet ik er wel bij zeggen dat God zelf die plaats heeft losgelaten en verworpen heeft op deze dag, vandaag. Zie? En dan krijgen we dus te maken met de moeilijke situatie dat wij weten dat die plaats de plaats is waar de Heer zal verschijnen, waar zijn koninkrijk opgericht zal worden enzovoort. De heilige plaats is het. Aan de ene kant en aan de andere kant zien wij dat desondanks deze heilige plaats in de handen is van... van ongelovigen zal ik dan maar zeggen. En dat zelfs in overeenstemming met Gods wil. Want hij heeft het losgelaten. Zo is het. Nog wel in overeenstemming met Gods wil. Dat verandert. Dat zal niet zo blijven. Het is ook niet de bedoeling dat het zo blijft. Maar het neemt niet weg dat het wel nu zo is in overeenstemming met Gods woord. Jeruzalem mag dan een heilige stad genoemd worden. Dit tegenwoordige Jeruzalem, nu, vandaag, is dus geen heilige stad. En ik ken mensen die dachten dat het een heilige stad was en zijn er dus naartoe geweest. En die kwamen terug en zeiden, ik heb nog nooit zo'n onheilige stad gezien. Ja, maar zo ligt dat. Het is nu geen heilige stad, het zal een heilige stad zijn. Omdat God er zijn bestemming mee heeft. Maar niettemin is het een van de titels van deze stad in de Bijbel. En dan ga ik maar meteen even door naar een naam die anderen aan deze stad gegeven hebben. Afgeleid van deze titel heilige stad, dat is namelijk El-Quds. El-Quds, dat is een soort van Arabisch, met een tamelijk midden-Nederlandse uitspraak. El-Quds, want Quds komt van Kades uit het Hebreeuws, zeg maar zeggen. Hè? Dat betekent namelijk gewoon de heilige. El-Quds, de heilige. De heilige stad dus eigenlijk. Zo wordt die stad genoemd door de Mohammedanen en dus door de Arabieren in het algemeen. En dat is al heel lang zo. El-Quds, wel heilig. Maar dan op andere wijze dan wij dachten, dan het in de Bijbel voorkomt. De stad heeft trouwens nog een andere naam gekend, en dat is een hele mooie. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik dat het een juffrouw was, want ze heette Colonia Elia Capitolina. Dat is nog maar de voornaam, kan je nagaan. Nou. Colonia Elia Capitolina. En dat klinkt heel mooi, maar het is het niet. Nee. Colonia, dat is hetzelfde als Keulen. Hè, Cologne. In het Frans, want u weet dat ik Frans ook ken. Colonia is Latijn trouwens. Dat betekent dus inderdaad kolonie. Een kolonie. En dat wil zeggen dat Jeruzalem ooit tot kolonie van het Romeinse Rijk verklaard werd. in de taal van het Romeinse Rijk, dus in het Latijn. Dus toen werd het Colonia. En toen vervolgens Elia, want dat was de voornaam van de keizer, Elius, die van zijn achternaam Arie heette. Hadrianus, hè? Elius Hadrianus. En hij was het Jeruzalem veroverde. Nou, bij gelegenheid dan weer eens. En die het maakte tot de Romeinse kolonie. En hij noemde hem dus Colonia en dan Elia. En vervolgens Capitolina. Maar Capitolina verwijst naar de heidense god die van zijn achternaam inderdaad zo heet. Capitolinus. Maar die van zijn voornaam heet Jupiter. Juppie. Inderdaad. En die, dat is niet zo leuk, want dat is gewoon Satan. Jupiter is namelijk dezelfde. Ja, ik denk er wel eens over. Nou, Joepie is gekomen, heeft een meisje weggehaald. Ja, ik heb, inderdaad. Dat is allemaal cultuur, dat weet u, dat ken ik allemaal. Heeft mijn meisje weggehaald, maar je moet het niet verder vertellen. Maar dan denk ik wel eens. Joepie, dat weten we wie dat is. Kennen we ook als Joost, trouwens. Want dat is gewoon Satan zelf. En die heeft inderdaad het meisje weggehaald. Dat denk ik altijd in Israël. Maar ja, dat is een. Maar zoiets is het wel, hè? Jupiter is namelijk de Romeinse naam, de Latijnse naam, voor de Griekse Zeus, de oppergod. Maar dat is echt gewoon Satan, hoor. Dat is de tegenstander. En daarna werd de stad genoemd, dat niet alleen, maar er werd ook in die dagen, dat is minder bekend, werd ook in die dagen inderdaad een tempel opgericht, gewijd aan Jupiter, aan Zeus. En u zegt, nou, dat heb ik al eens eerder gehoord. Nou, vermoedelijk heb u dat gehoord over wat er honderden jaren daarvoor gebeurde, toen in de nadagen van het Griekse Rijk, in de tempel een beeld werd opgericht, gewijd aan Jupiter dan wel Zeus, want toen was het Grieks en toen heette het dus Zeus, in de dagen van Antiochus Epiphanes. Dat is een verhaal wat in de Bijbel in ieder geval wordt aangekondigd in Daniël. Maar wat ik niet wist, was dat in de dagen van keizer Hadrianus, dat is ongeveer in het jaar 130 geweest van onze jaartelling, dat toen daar zo'n tempel gebouwd werd gewijd aan Jupiter. Jeruzalem zelf was toen zo goed als verwoest. Nou, het was weer wat herbouwd, want in 70 was het verwoest. Maar hier en daar had men al wel wat neergezet. Maar dat jaar bemoeide die keizer in Rome er zich weer eens een keer mee. En die noemde deze stad dus zo naar Jupiter en bouwde er dus weer zo'n tempel gewijd aan Jupiter. En ongetwijfeld heeft dat toch iets te maken met de profetieën over het opgerichte teken in opgerichte beeld in Jeruzalem. Want dat doen de heidense rijken steeds. Eerst wordt er in Babel een teken opgericht, wel niet in Jeruzalem, maar het opgerichte beeld van Babel. Maar later in het Griekse Rijk wordt echt zo'n beeld opgericht in Jeruzalem zelf, in het tempelplein in de dagen van Antiochus. En later in de dagen van het Romeinse Rijk werd dat weer herhaald. En in de toekomst, in de dagen van het Rijk van IJzer vermengd met modderig leem. En in de dagen waarin dan dat Griekse Rijk herstellen zal, wel in die dagen zal dat weer gebeuren. En dat gebeurt steeds zo namelijk. Zie? Maar sinds die dagen werd die stad dus genoemd Colonia Elia Capitolina. Nou, mooie naam, maar het heet natuurlijk toch gewoon Jeruzalem. Het zijn allemaal pogingen om de stad eigenlijk los te maken van de bestemming die God er toch echt aangegeven heeft, al heeft hij de stad dan bij gelegenheid ook losgelaten. Dat brengt mij bij een nog onheiliger naam eigenlijk die aan de stad gegeven wordt. Niet eens door de heidenen, maar door de Bijbel zelf. Nee, die bedoel ik niet. Ja, die komt nog. Ja, bijna goed. Sodom heet het. En Egypte. En dat is in Openbaring, 11 is het, hè? Openbaring 11. Waar de twee getuigen zullen optreden in de toekomst nog. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël zullen die twee getuigen optreden in Jeruzalem en gedurende 3,5 jaar het evangelie prediken aan de bewoners van Jeruzalem. En deze getuigen worden dan gedood. En daarvan staat dan in vers 8, van Openbaring 11. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. Nou, dat kan dus niet missen, dat is Jeruzalem, maar de Heilige Geest, zal ik dan maar zeggen, wil de naam Jeruzalem niet gebruiken, omdat Jeruzalem betekent stichting of onderwijs van vrede, maar dit is geen onderwijs van vrede, integendeel, dit is de verwerping van de vrede en de verwerping van de vredevorst, en daarom krijgt de stad een andere naam, en nou, daar gaan we weer, het wordt genoemd Sodom, waarom? Laat er niemand zeggen omdat het vroeger ooit zo geheten heeft, want het is niet zo. Waarom heet het dus Sodom? Omdat het een verwijzing is dus naar andere schriftgedeelten over een Sodom. Dat was niet Jeruzalem, maar echt Sodom. En Gomorra, en hoe dat maar heten mag, in de dagen van Abraham, wat toen verwoest werd. En waarom is dat die verwijzing? Wel omdat daarna in de rest van de Bijbel vele malen gezegd wordt dat Sodom en Gomorra en al die andere steden een type zijn van Israël. Omdat zoals in Sodom werd omgekeerd, zo zou Jeruzalem omgekeerd worden. Ja. Met een klein verschil. Nou, het is niet eens een verschil. Er staat namelijk, indien de Heere God ons geen overblijfsel gelaten had na de verkiezing van zijn genade, zo zouden wij als Sodom geworden zijn. Nou, en Sodom was dus ook een overblijfsel, want dat was Lot, maar het was wel erg weinig, mag ik wel zeggen. Maar de stad wordt dus Sodom genoemd, niet omdat het echt zo heet, maar omdat het een verwijzing is naar de goddeloosheid en daarmee ook het oordeel van Sodom. Nou, precies dezelfde wijze werd de stad in Psalm 76 Salem genoemd, omdat het een verwijzing is naar de beschrijving van het optreden van Melchizedek in Genesis 14. Dus precies hetzelfde verhaal. Maar het is natuurlijk weinig verheffend om de stad Sodom te noemen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Egypte, een type van de wereld in het algemeen en van de slavernij van de wereld. En bovendien een type van de wereld waarin het volk Gods vervolgd werd en verdrukt werd. Ooit. Vandaar dat het zo heet. Sodom en Egypte, waar ook onze Heer gekruist is. Staat trouwens ook uitdrukkelijk bij dat het niet letterlijk bedoeld is. Er staat namelijk die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte. Dus het gaat uitsluitend om de overdrachtelijke betekenis. Nou, dat lijkt me dan wel weer genoeg. En dan ga ik verder met een paar andere uitdrukkingen die in de schrift gebruikt worden voor Jeruzalem, omdat ze illustratief zijn voor de geschiedenis en de roeping van Jeruzalem. Wat we al aangehaald hebben, was ontleend aan Genesis 22 vers 14, waar Moria genoemd wordt. En het is daar in Genesis 22 de plaats der verzoening, de plaats der verlossing. Ik heb er al over gesproken. Het is de plaats natuurlijk ook al waar de Heer gekruist werd, het zaad van Abraham enzovoort, dat is wel waar. Maar het gaat erom dat het de eerste gelegenheid is waarbij de plaats genoemd wordt en de plaats en die gedachte van het offer wat gebracht wordt, blijft dus altijd verbonden aan Jeruzalem. Kijk, aan Abraham werd beloofd zijn zaad wat het land erfelijk zou bezitten. En toen het geboren werd, toen dachten wij, ha, eindelijk, dit is de vervulling van de belofte. En dat was het maar voor een deel, want het bleek dat deze zoon van Abraham eerst nog moest sterven. En daarna uit de dood opstaan, en pas dat was de vervulling van de belofte. Ja, hij was wel een beloofde zaad, maar hij moest nog aan een paar andere eisen voldoen. Hij moest dus eerst sterven en uit de dood opstaan, en dat werd dus uitgebeeld op Moria. En ik zei nou heel voorzichtig, dat werd uitgebeeld op Moria, maar de Bijbelse verklaring van die gebeurtenis is dat het offer van Isaac door Abraham een uitbeelding is van de dood en opstanding van Christus. Echt opstanding, want dat moet er altijd bij gezegd worden, hè? Want wij leren natuurlijk gewoon, Abraham zou Isaac offeren, maar uiteindelijk bleek dat niet te hoeven. Dat leren ze ons, hebben ze mij ook geleerd. Maar het is niet waar. Het moest dus wel, het is ook gebeurd. Want als er later in de schrift zelf commentaar op gegeven wordt in Hebreeën hoofdstuk 11. Dan kom ik toch in Hebreeën terecht, hè? In Hebreeën 11, daar staat in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Namelijk hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Overleggende, vers 18, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Leuk is dat, want dat leren we er in Genesis niet bij. Maar hier wordt achteraf gezegd dat Abraham dat allemaal deed en er wordt ook gezegd wat hij dacht. Hij dacht er namelijk bij dat God wel machtig genoeg was om Isaac ook uit de dood op te wekken. Had hij daar ook aanleiding voor om dat te geloven? Jazeker, maar dat staat in Romeinen 4. Want daar staat dat Abraham zelf al verstorven was, want zo vertaalt men het dan, al verstorven was, en dat hij toen toch nog zaad verwekt heeft. Zaad wat voortgebracht wordt uit een verstorvene. Hetzelfde geldt ook voor Sarah, staat er. Want Abraham geloofde in God die de doden opwekt. In een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat staat daar allemaal. En toen Abraham dus Isaac zou offeren, had hij dat al eens meegemaakt. Dat uit de dood, maar het was hij zelf, dat uit de dood nieuw leven zou worden voortgebracht. En hij overlegde dus dat als God dat kon doen, dan kon hij ook Isaac weer uit de dood opwekken. Dat staat hier. Dat vind ik alles zo leuk. Dat in het Nieuwe Testament steeds verteld wordt wat die lui in het Oude Testament dachten. Dat is waar. Heb je dat wel eens gelezen van Mozes? Heeft hier niks mee te maken. Maar heb je dat wel eens gelezen van Mozes? Die keek om zich heen. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood. Hè? Toen keek hij eerst of er iemand was. En dan leren wij natuurlijk van hij keek om zich heen, want hij dacht niemand moet me zien, want anders dan hang ik. Hè? Dus moet ik even stiekem regelen dit. Hè? Maar in het Nieuwe Testament staat in de eerste plaats dat Mozes dat gedaan heeft omdat er niemand anders was om het te doen, om recht te doen aan het volk Gods. En dat is dus een beeld van de Heer Jezus. Die keek ook om zich heen en er was niemand anders. En toen zei hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En zo ging dat. Omdat er niemand anders was die het doen kon of wilde, of hoe dan ook maar zo was dat. En bovendien staat erbij, dat is in Handelingen 7 geloof ik, er staat erbij dat Mozes overlegde, hij hoopte namelijk dat die Israëlieten in hem degene zouden zien die God zou zenden om het volk te verlossen. Want Mozes wist dat het zo langzamerhand toch zo'n beetje de tijd werd dat de verlosser zou komen. Dat kon je gewoon uitrekenen, want vanaf dat moment was het nog 40 jaar en dan zou de verlossing moeten komen. Dat kon je gewoon uitrekenen. Ja, want het zaad van Abraham zou na 400 jaar dat kun je netjes uitrekenen. Er waren nog maar 40 jaren te gaan. En dan zouden ze dus uit Egypte verlost moeten worden. En dat was ook het geloof van de ouders van Mozes, die hem dus verborgen en probeerden in leven te houden. Zeiden, nou, het is nog maar 40 jaar en dan Of 80 vanaf dat moment, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat hij, dan misschien beleeft hij het nog, hè? Ik moet oppassen met het rekenen, hè? Ik ben niet zo snel als mijn computer, maar de tijd was aanstaande. En van Mozes staat echt dat hij hoopte dat ze in hem zouden zien degene die hen zou verlossen. En de tragiek was, dat bleek dat ze in hem een vijand zagen. En toen moest hij zelf op de vlucht. Staat er allemaal, staat allemaal in de Bijbel. Dus waar die vreemde verhalen vandaan komen, begrijp ik nooit. Hè? Staat allemaal in de Bijbel. Nou, dus zo vinden we het hier. Abraham overlegde dat God machtig was om die zoon uit de dood op te wekken. En dat allemaal daar op dat plekje waar later Jeruzalem zou zijn. Hè? En dan staat er in vers 19 van Hebreeën 11, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Bij gelijkenis. Dat wil zeggen dat die redding van Isaac, om het dan maar zo te zeggen, een beeld is echt van de opstanding van het uiteindelijke zaad van Abraham, namelijk de Heer Jezus Christus. En het wordt dus ook uitgelegd alsof Isaac gedood werd en weer tot leven gebracht werd. Dat is de betekenis. Maar hoe dan ook, dat is de eerste keer dat die plaats in de Bijbel genoemd wordt, in Genesis 22. Als we tenminste die van Melchizedek niet meerekenen, hè? Dat doen we nou niet meer. Dus dit is de eerste keer. Het is de plaats waar de verzoening tot stand komt. Het is de plaats waar het zaad van Abraham definitief verschijnt of leven ontvangt enzovoorts. Dat is de plaats waar God voorziet. Jehovah Jireh is het. Nou schiet het me zo te binnen. Het gek, als ik een beetje onder druk sta, dan weet ik het ineens niet meer. Hè? Jehovah Jireh, de Heer zal voorzien. Goed. Nou, dat was dan over de plaats Moria. Maar er zijn meer aanduidingen van dezezelfde plaats. Dan moet ik even zoeken. Waar heb ik het? Oh ja, hier. De plaats wordt namelijk genoemd, in overeenstemming met wat ik al even heb aangehaald, in Ezechiël 5. Er wordt het genoemd dat het te midden der volkeren gelegen is. Dat wil zeggen, er wordt van uitgegaan dat alle volkeren gelegerd zijn rondom Jeruzalem. Dus Ezechiël 5. Vers 5. Alzo zegt de Heere Heere, dit is Jeruzalem, welke ik in het midden der heidenen gezet heb, en landen rondom haar henen. Daar heb je het. Jeruzalem is in het midden der heidenen, en staat er nog een keer, namelijk de landen rondom haar henen. Jeruzalem is dus het centrale punt te midden van de volkeren. Ik heb dat nooit na kunnen rekenen, maar ik heb me ooit eens laten vertellen dat als je alle vaste landen der aarde neemt, zal ik maar zeggen, dan vind je precies in het midden daarvan vind je de piramide van Cheops. Dat is in Egypte. Dat scheelt niet zoveel hoor, verhoudingsgewijs. Het zou best wel eens kunnen zijn, ik vraag me alleen af hoe men dat uitrekent. Maar ik haal het even aan om te laten zien dat dus ook wel geografisch letterlijk het geval kan zijn. Want die paar kilometer die daar tussen ligt, dat maakt niet zoveel uit hoor. Het gaat er dus om dat Jeruzalem inderdaad centraal gelegen is tussen de landen en zelfs tussen de werelddelen. Kunt u zich dat misschien makkelijker voorstellen. Europa, Azië en Afrika grenst daaraan. En er zijn er al drie. En meer verder weg heb je dan alleen nog Australië en Amerika. Dat is verder afgelegen. Maar allemaal gegroepeerd rondom dat centrum daar. Rondom Jeruzalem dus feitelijk. En er zijn heel wat belangrijke verbindingen. Kijk maar eens op een wereldkaart hoe dat loopt. Het centrale punt, dus dat ligt daar, dat gebied daar in het Midden-Oosten, Palestina in het algemeen. En ik kijk niet op een kilometertje precies, maar in ieder geval rondom Jeruzalem. Het is dan ook van nature de plaats van waaruit de volken der aarde geregeerd zouden worden. Komt er allemaal langs. Bovendien, maar dat is de negatieve consequentie ervan. Toen in het verleden, maar ook in het heden, de volkeren tegen elkaar optrokken en elkaar bekampten, kwamen ze altijd wel een keer langs Jeruzalem. Zo ging dat ook. En en passant, want u weet hoe goed mijn Frans is, en passant, is dat schaken? Is dat geen Frans? Oh, nou goed. En passant namen ze dus ook Jeruzalem even mee. Met en passant geslagen, op de vijfde lijn is dat geloof ik. Hè? Maar in ieder geval, zo gebeurde dat. En dan trok de koning van Syrië naar Egypte om Egypte te veroveren. En passant nam hij Jeruzalem in. Toen kwam hij weer terug, maar dat geluk was. En toen nam hij weer Jeruzalem in natuurlijk, want die waren inmiddels weer in opstand gekomen. Zo ging dat steeds. En dan kwam Nebukadnezar ook onderweg naar Egypte. Dan namen Jeruzalem in. En dan moesten ze weer terug. Dan kwamen ze weer langs. En zo ging dat maar heen en weer. Het is altijd zo gebleven. En het is in wezen nog zo. Ja. Het loopt allemaal, niet, ook geografisch bedoel ik. Maar ook in wat overdrachtelijke zin. Je kunt er niet meer omheen. Alle lijnen lopen tegenwoordig inderdaad via Jeruzalem. En dat komt omdat Jeruzalem in de toekomst natuurlijk ook die plaats weer zal innemen. Het is het middelpunt der volkeren. En daarom de geëikte plaats waar de Heer zelf, waar God zelf zijn koninkrijk zal vestigen. Dat is de gedachte. En dat blijft het ook altijd, ook in onze dagen blijft het die betekenis houden. Echter, we hebben te maken met het ongeloof van de mens, waardoor God op deze aarde niet welkom is, waardoor hij verworpen wordt. En dat vindt uiteraard ook zijn hoogtepunt dan, zijn culminatie, in Jeruzalem. Vandaar dat niet alleen in de meest lovende woorden over Jeruzalem gesproken wordt, Sion en de berg mijner heiligheid, of hoe het allemaal maar heten mag, maar er wordt ook in zeer negatieve termen over gesproken. Al moet ik zeggen dat mij opgevallen is dat in veel gevallen de naam Jeruzalem dan vermeden wordt. Als je schriftplaatsen rekent, dan zijn er veel meer schriftplaatsen die de naam Jeruzalem noemen in verband met toekomende zegeningen, dan dat de naam van Jeruzalem genoemd wordt in verband met vloek en goddeloosheden enzovoorts. Want dat wordt wel genoemd, maar de naam wordt vermeden. Eenvoudig omdat de naam eigenlijk dan ook niet zo erg van toepassing meer is. Ze worden andere termen gebruikt. En soms gebeurt dat zo nadrukkelijk dat een soort vloeknamen gebruikt worden. En dat vindt u bijvoorbeeld in Ezechiël 22. Ezechiël 22. Waar staat in vers 1: verder geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende: gij nu, mensenkind, zult gij der bloedstad recht geven? Zult gij ze recht geven? Ja, maak haar bekend, al haar gruwelen. En hier heet de stad de bloedstad. Maar het is uiteraard Jeruzalem. Maar het wordt de bloedstad genoemd vanwege al het bloed wat in die stad vergoten werd. Letterlijk. Maar ook veel breder, namelijk vanwege alle leven wat daar vertrapt, vertreden en onrecht aangedaan werd. Want dat is de betekenis van het begrip bloed, immers. En uiteindelijk spreekt deze naam, deze term bloedstad, over het meest kostbare bloed wat ooit vergoten werd in de geschiedenis, uiteraard. En vandaar, vanwege die gruwelen, wordt er zo over gesproken, deze bloedstad zou recht ontvangen. Wel, natuurlijk gaat dat dan over de gebeurtenissen ook in de dagen van Ezechiël. Ezechiël was de profeet die optrad te midden van de ballingen in die dagen al. Wat een beetje moeilijk om het snel uit te leggen. Maar je moet weten dat in 606 voor onze jaartelling de stad voor het eerst veroverd werd door Nebukadnezar. Daar begonnen dan ook de tijden der heidenen. En de koningen uit Juda die daarna nog op de troon kwamen waren gewoon vazallen van Nebukadnezar, van het Babylonische Rijk. Maar het bleek dat Jeruzalem zich niet onderworpen wenste te houden aan Babel en dus aan Nebukadnezar. Het kwam daartegen steeds in opstand. Terwijl de profeten namens de Heer zelf verkondigden dat Jeruzalem zich had te onderwerpen aan Babel. Dat weet niemand meer vandaag de dag, maar dat is nou net wat wij goed moeten weten. De prediking was, door Jeremia bijvoorbeeld, dat Jeruzalem zich zou onderwerpen aan Babel. Omdat Nebukadnezar door God zelf was aangesteld om over Jeruzalem en over Israël te heersen. Dat was een straf, dat is ook zo. Maar zeker als iemand straf ontvangt, zou je zich in de eerste plaats aan die straf moeten onderwerpen. Anders werkt het nog niet, anders heeft hij nog meer verdiend. En dat gebeurde dus ook, want men wilde zich niet onderwerpen. Men kwam in opstand tegen Nebukadnezar en de profeet. Jeremia werd dus als een soort van, laten we maar zeggen, een soort van NSB'er verklaard, zou ik maar zeggen. Een soort landverrader, die hulde met de vijand enzovoort. Ze werd dan ook bij gelegenheid gevangen gezet en zo. Maar hij sprak alleen maar het woord van God. En wat gebeurde er uiteindelijk? Wel, met name door Jeremia werd de verwoesting van de stad aangekondigd. Want Jeruzalem werd toen door Nebukadnezar of zijn personeel 3 keer veroverd. Eenmaal in 606 was de eerste keer toen ook Daniël weggevoerd werd. Daarna in 598 voor onze jaartelling toen het grootste deel van de bevolking van het land en de stad werd weggevoerd. Daar begint namelijk officieel de ballingschap. Maar Jeruzalem was toen 2 keer ingenomen, maar niet verwoest. Maar het beetje volk wat nog in de stad overbleef en wat dus niet in ballingschap was gegaan, onder die rest van het volk, trad op Jeremia, de profeet, namens de Heer. En hij moet even goed zich realiseren dat dat een situatie is. Ik heb dat van mijn grootvader geleerd dus, in het boekje wat ik u net genoemd heb. Die situatie is de situatie zoals die in onze dagen bestaat met een ongelovig Joods, Jeruzalem, ongelovige Joodse staat, waarbij het grootste deel van het Jodendom inderdaad in ballingschap is, in de verstrooiing. En wat predikt Jeremia namens de Heer? Die zegt, als je niet onderwerpt aan de Heer, dan zal de stad verwoest worden. En dat niet alleen, hij zei zelf, de stad zal verwoest worden, definitief. En toen de bevolking van Jeruzalem tot Jeremia zei van, nou, maar jij hebt zulke goede relaties boven schijnbaar, dan kun je wel een goed woordje voor ons doen. Laten wij een bidstond houden voor de vrede van Jeruzalem. Toen wilde Jeremia dat doen, maar toen zei de Heer tegen Jeremia, denk erom dat je dat niet doet, want ik zal niet naar je luisteren. En de Heer bevestigde de profetie en zei, de stad zal verwoest worden. Zodat er maar 1 mogelijkheid was om aan die verwoesting te ontkomen. Ja, dat stond al in Hebreeën 13, hè? Nee, dat stond later in Hebreeën 13, maar het is hetzelfde. Eruit, ja. De roet, hè. Met het Noord-Gronings accent, ja. Eruit, inderdaad. Dat is de bedoeling. En dat staat er ook, hoor. En dat, ik zeg Hebreeën 13, want daar wordt het herhaald. Die waarheden blijven namelijk altijd dezelfde. Maar het staat er ook letterlijk, en dat staat ergens in Lucas bijvoorbeeld. Want in Lucas staat, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heel legers omsingeld wordt. Wat moesten ze dan doen? Vluchten, kon dat dan? Ja, zeker wel, want, en we weten trouwens wat er gebeurd is, omdat een ooggetuige van de gebeurtenis in die jaren, was in 68, van onze jaartelling, die heeft daar een mooi verslag van gemaakt, meneer heet Flavius Josephus, en die heeft daar een verslag van geschreven, en die heeft ons netjes verteld hoe het was, namelijk dat de stad omsingeld werd, precies zoals in Lucas staat, waarna diezelfde Romeinse legers elders nodig waren. En toen heeft het leger zijn barricaden maar weer verlaten. Zo van, we zijn nou even ergens anders nodig. Het waren net Ramblers. Maar wij komen terug. Ik ben dus oud nog niet. Ja, maar wij komen terug. En inderdaad, er waren natuurlijk Israëlieten die toen zeiden, Joden zeiden, nou geweldig, de Heer heeft uitkomst gegeven, grote stukken in het zoeklicht. De Heer heeft uitkomst gegeven enzovoorts. Ja, nou ja, ik hoop dat u begrijpt wat ik nou bedoel allemaal, hè. Ze zullen het ongetwijfeld gezegd hebben, ze zullen wat dankstonden gehouden hebben. En ze bleven in de stad, maar de Heer had gezegd, als je ziet dat het gebeurt, moet je maken dat je wegkomt, want de stad zal verwoest worden. En toen enige tijd later de Romeinse legers dus alsnog terugkwamen, konden ze gewoon weer in hun eigen loopgraven gaan, die waren er zelfs allemaal nog. Konden er zo weer in, beleg werd gewoon voortgezet, was in die tussentijd niks gebeurd. Nou, ze hebben de kans gehad om te vluchten. Wij weten bovendien, omdat dat ook vermeld wordt, dus allemaal even terzijde, maar wij weten bovendien dat in die dagen er wel degelijk toch sommigen uit Jeruzalem gevlucht zijn. Die dus kennelijk tot geloof kwamen of al gekomen waren, dat kan ook, maar die tot het uiterste daar gewacht hebben. Maar die inderdaad, toen het leger van de Romeinen vertrok, de stad zijn uitgevlucht. En waar zijn ze toen naartoe gegaan? Dat is bekend, ze zijn gegaan naar Petra. Dat is heel vreemd, maar het is bekend dat dat zo gebeurd is. Dat men toen gevlucht is naar Petra. Maar het volgt dat zij dus geweten hebben, wat wij inmiddels ook weten. Namelijk, dat daar in Petra die plaats is in de woestijn haar van God bereid, omdat ze daar bewaard zou worden enzovoorts. En u kunt nou meteen even uw conclusies trekken. Want punt 1 is het zo dat deze omsingeling, deze belegering van Jeruzalem, ook zoals beschreven in Lucas, tegelijkertijd een beeld is van de toekomstige verovering van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daar is het niet zo dat er een beleg om de stad gelegd wordt, wat weer opgebroken zal worden, zodat men zal kunnen vluchten. Maar daar is het wel zo dat de Heer zei, maar dat staat in Matteüs, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dat als dan wie in Judea zijn vlieden naar de bergen, wie op het dak is komen niet af, enzovoorts. Zodat ook gezegd is dat er een teken is op grond waarvan zij zouden moeten vluchten. En dat gaat dus in de 70ste week van Daniël zo gebeuren. Precies eender. En ook dan zal men kunnen vluchten natuurlijk, naar de woestijn en naar Petra enzovoorts. Maar het eigenaardig is dat precies hetzelfde ook gebeurd is in de dagen van Nebukadnezar. Bij de derde verovering van Jeruzalem, die uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling. Want ook toen werd de beleg rondom Jeruzalem geslagen. Nou, het is wat lang geleden, dus mijn geheugen is wat slecht. Maar het was meen ik zo dat die legers toen weer opbraken, omdat ze in Egypte even nodig waren om de farao het leven zuur te maken. En daarna kwamen ze weer terug. En hetzelfde verhaal is het natuurlijk. Er zijn natuurlijk enkele die de stad toen zijn uitgevlucht. Maar het grootste gedeelte is gebleven. En viel toen inderdaad ten prooi aan de vijand. En het resultaat was de verovering, de verwoesting van de stad en de verbranding van de tempel. Precies zoals in het jaar 70 van onze jaartelling onder Titus. Helemaal hetzelfde verhaal. Toenmalige wereldrijk sloeg een beleg om de stad. En brak het beleg weer op. En legde daarna weer een beleg en verwoestte de stad en de tempel. Nou, iets dergelijks zal dus in de toekomst ook weer gebeuren. Nou, Jeremia predikte dat aan Jeruzalem. Of in Jeruzalem, zo moet ik het zeggen, en in die dagen. En in diezelfde dagen van die ongelovige Joodse staat, die verwoest zou worden door Nebukadnezar, in diezelfde dagen trad ook een andere profeet op, namelijk Ezechiël, maar dat was niet in het land, maar buiten het land, namelijk onder de ballingen. Die in het buitenland, in Babel zullen we dus maar zeggen, waren, en die daar in angst zaten over hoe zou het nou met Jeruzalem aflopen. Zij waren daar al weggevoerd, maar hoe zou het nou aflopen met de familie die daar nog zit, of met degene die achtergebleven waren. Nou, heel slecht dus. En dat is wat hier in Ezechiël beschreven wordt. Als een soort buitenstaande van buiten het land wordt de situatie beschreven. En, maar de boodschap is dezelfde als die van Jeremia, want er staat hier wat er met de stad zal gebeuren. Er staat in vers 3, zeg tot de bloedstad, alzo zegt de Heere, Heere, o stad die in haar midden bloed vergiet, opdat haar tijd komen en drekgoden tegen zichzelf maakt om zich te verontreinigen. Door uw bloed dat gij vergoten hebt, zijt gij schuldig geworden. En met uw drekgoden die gij gemaakt hebt, hebt gij u verontreinigd en hebt uw dagen doen naderen en zijt tot uw jaren gekomen. Daarom heb ik u de heidenen overgegeven tot een smaad en alle landen tot een spot. Die nabij en verre van u zijn, zullen u bespotten. Gij onreine, let op dat de stad de heilige stad heet, maar de bewoners worden genoemd gij onreine, en dus onheilige. Gij onreine van naam en vol van onrust. Volk zou geleid worden in de rust. En David zou hen leiden in de rust. Maar hier staat, gij onreine van naam en vol van onrust. Ziet, de vorsten Israël zijn in u geweest en ieder naar zijn kracht om bloed te vergieten. En lees u de geschiedenis maar van de koningen van Jeruzalem. Het is een geschiedenis van bloedvergieten. Vader en moeder hebben zij in uw licht geacht. Met de vreemdeling hebben zij in het midden van u door verdrukking gehandeld. Zij hebben u de wees en de weduwe verdrukt. Mijn heilige dingen hebt gij veracht en mijn sabbatten hebt gij ontheiligd. Achterklappers, samenzweren zijn het, achterklappers zijn in u geweest om bloed te vergieten. En in u hebben zij op de bergen gegeten. Zij hebben schandelijkheid in het midden van u gedaan, enzovoorts. Nou, het is haast... Ik durf het haast niet voor te lezen wat hier allemaal staat. Wat er allemaal in die stad gebeurd is. En dan staat er in vers 13. Zie dan, ik heb mijn hand geslagen om uw gierigheid die gij bedreven hebt. En om uw bloed die in het midden van u geweest zijn. Zal uw hart bestaan? Zullen uw handen sterk zijn in de dagen als ik met u handelen zal? Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. En ik zal u verstrooien onder de heidenen en u verspreiden in de landen en uw onreinigheid uit u verteren. Want Jeruzalem is gelegen te midden van de volken, te midden van de landen. Maar dat betekent hier wordt het zo toegepast dat de inwoners van Jeruzalem vanuit Jeruzalem over de landen, over de volken verstrooid zouden worden. En zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Enzovoorts. Ja, en dan moet je eens verder lezen, want dat is ook nog zoiets. Wij krijgen soms discussies over de vraag of... laat ik anders zeggen. Over de vraag wie die Israëlieten eigenlijk, wie de Joden eigenlijk nu verzamelt naar Palestina. Nou, wie het doet kan me niet schelen, maar het is de Heer niet. En wie het dan wel doet, is dan volstrekt onbelangrijk natuurlijk. Ja, dat speelt helemaal geen rol. Maar laten we dan zeggen dat het voortkomt uit het sionisme. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En het is natuurlijk duidelijk genoeg dat uit de schrift naar voren komt dat de staat Israël nu inderdaad een ongelovige Joodse staat is die daarom ook in het oordeel kan komen. Of zal komen, zo moet ik het zeggen, zal daarom geoordeeld worden. Dat staat zonder meer vast. Dat is ook eenvoudig genoeg om aan te tonen. Iedereen die een beetje van de profetieën weet en er wat van gelooft, die gelooft ook dat die grote verdrukking over Israël zal komen enzovoorts. Ja, waarom dan? Ja, vanwege het ongeloof natuurlijk. Nou, als nou de Heer een ongelovig volk op grond van het ongeloof uit het land verdreven heeft, denkt u dan dat hij daarna datzelfde ongelovige volk weer terugverzamelt? En dus de poos is stil en dan krijg je als antwoord ja, want er staat in Ezechiël 22... Want er staat in vers 19, daarom alzo zegt de Heere, Heere, omdat gij lieden allen tot schuim geworden zijt, daarom ziet, ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen, gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin, in het midden eens overs vergaderd wordt om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte. Alzo zal ik jullie vergaderen in mijn toren. En ja, dan kun je wel zeggen, dan is het toch de Heer die het vergadert, maar dan toch alleen maar om er het oordeel over te brengen. En je kunt dan een Israëliet, een Jood, in ieder geval niet aanmoedigen om dan maar terug naar het land te gaan. Maar ik moet er wat anders bij zeggen. Dat is niet de betekenis van dit vers. Wat hier besproken wordt, is dat allen die nog in het land zijn overgebleven, en die dus niet in ballingschap zijn, in de dagen van Ezechiël was de ballingschap al ingegaan hoor. Net als in onze dagen, de meerderheid van het Jodendom verstrooid onder de volkeren. Er was een rest in het land, een deel, een minderheid van het volk was daar, volkomen te vergelijken met de tegenwoordige Joodse staat in Palestina. En daarvan wordt gezegd, ik zal u in Jeruzalem verzamelen. Er staat niet, ik zal u in het land verzamelen, want deze mensen waren in het land, in ongeloof. En dan zegt de Heer, ik zal je in Jeruzalem verzamelen, waarom? Wel, opdat je in Jeruzalem geoordeeld zult worden. Zodat het niet gaat om een terugverzameling uit de heidenen naar het land, maar het gaat om het verzamelen van het ongelovig Israël binnen de poorten van Jeruzalem, opdat het daar geoordeeld zal worden. Want dat is dus wat in de toekomst, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël dus, zal gebeuren met de tegenwoordige Joodse staat. De inwoners van het land zullen steeds verder teruggedrongen worden, dat is toch vanzelfsprekend. De grenzen schuiven op, omdat de vijandelijke machten Israël verdrijven en Israël moet terugtrekken. En het laatste, het best verdedigde bolwerk van de Joodse staat is uiteraard Jeruzalem. Nou, God zegt, ik zal het zo regelen dat jullie allemaal bij elkaar gedreven worden in Jeruzalem. Daar wil je toch zo graag naartoe? Tot ziens in Jeruzalem, volgend jaar in Jeruzalem enzovoorts. Je wilt dus zo graag naar Jeruzalem toe, maar je wil mij niet. Dus ik zal je in Jeruzalem brengen en dan zal ik je daar laten zien wat ik ermee doe. En dat is wat er gebeurt. Ik zal u vergaderen om het vuur daarover te blazen, opdat men het smelte. Alzo zal ik jullie de vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Dat is niet een verzameling van Joden uit de wereldbevolking naar Jeruzalem, maar het is een verzamelen bijeenzetten van hen die tegenwoordig deel uitmaken van de Joodse staat. En ik herhaal wat ik vaker gezegd heb. Als een Jood niet wil komen tot aanvaarding van de Messias, is het enige advies wat ik hem nog kan geven, ga alsjeblieft niet naar Israël. En zeker niet naar Jeruzalem. Want daar kom je in het oordeel. Daar heb je geen schijn van kans. Omdat een Israëliet mag overal komen. Maar niet in Jeruzalem. Of niet in Palestina. Dat is zijn thuis niet. Daar is hij uit verdreven. Daar hoort hij niet thuis. Als hij een gelovige zou zijn, zou hij er thuis horen. En de gelovigen daar kan ook volstrekt niks gebeuren. Wat dat betreft, wat die grote verdrukking betreft. Want verder kan je alles gebeuren hier ook. Hè, als je niet oppast met oversteken. Ik bedoel, het leven is gevaarlijk genoeg. Nee, maar heel gewoon. Maar er kan dus van alles gebeuren. Maar een gelovige daar kan niks gebeuren in verband met die verdrukking. Omdat voor die tijd de opname van de gemeente plaatsvindt uiteraard. En dan worden alle gelovigen weggenomen. Dus dat is geen punt. Maar als iemand dan niet geloven wil, dan hebben we maar één advies. Ga alsjeblieft niet naar die staat toe. Want dat is de plaats waar het oordeel begint. Want die begint bij het huis Gods. En dat is inderdaad in Jeruzalem. Net als dat het koninkrijk daar begint. Maar dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Maar dat zijn dus heel ernstige woorden. Het wordt voor de verder gezegd, vers 21. Ja, ik zal u bijeenbrengen en zal op u blazen in het vuur mijn verbolgenheid. Het vuur wordt dus aangewakkerd. Het vuur wordt aangeblazen hoor. Door de wind, door de geest, door de adem Gods. Dus in een hittige toorn. Het vuur wordt extra heet gestookt. Zodat ge in het midden van haar zult gesmolten worden. Het wordt net zo heet gestookt als die oven in Daniël. Wat is het? Daniël 3. Ja, die oven is dat. Er waren er een paar in, die werden eruit behouden, maar het waren gelovigen. Dat waren die drie vrienden van Daniël. Weet u wat dat verhaal is? Dat is een beeld van de verdrukking, hoor. Waaruit het overblijfsel behouden zal worden, dat is zo. Dat is ook allemaal profetisch. Maar het komt nog vaker voor hier. Laat ik maar even doorgaan naar bijvoorbeeld hoofdstuk 24... Ezechiël 24, vers 1. Wijders geschiedde des Heere woord tot mij. in het negende jaar, in de tiende maand, op de tiende der maand. De tiende van de tiende maand. Zegt u dat wat, tiende van de tiende maand? Dat komt zo, volgende vers. Maar eerst even dan de tiende van de tiende. Dat is een verwijzing naar de 10 maal 10 en dus naar de 100. En daarom is het een beeld van het aanbreken van het koninkrijk. Want daar heeft de 100 altijd mee te maken. En in plaats van dat hier men het koninkrijk binnengaat, wordt men juist uitgeworpen omdat de zoon des mensen uit zijn koninkrijk de ergernis en ongerechtigheden zou wegdoen. Zie, vandaar de tiende van de tiende. Maar als datum staat het erachter, want er staat namelijk: mensenkind, schrijf u de naam van de dag op. Moet je onthouden, dus de tiende van de tiende. Van dezezelfde dag. Wat is er dan? Wel, de koning van Babel legt zich voor Jeruzalem, even op dezezelfde dag. Het wordt gezegd tot Ezechiël bij de ballingen. Maar er wordt er meegedeeld dat nu deze dag, want de communicatie gaat nou zeer snel, via de Heilige Geest gaat het altijd snel natuurlijk, maar er wordt dan even gauw verteld dat op deze dag het beleg rond Jeruzalem gelegd zal worden en het zou niet meer opgebroken worden. Dat wil zeggen, Jeruzalem zou verwoest worden. En daar gaat deze profetie dus over. En dan staat er, en gebruik een gelijkenis, een beeld dus, tot dat wederspannig huis en zeg tot hen, alzo zegt de Heere. De Heere, Heere staat er. Zet een pot toe, zet hem toe en giet ook water daarin. Doe zijn stukken tezamen daarin, alle goede stukken, de dij en de schouder. Komt overeen met elkaar trouwens. Hè? De dij is het bovenbeen en de schouder is het bovenarm feitelijk. De dij en de schouder en vul hem met de keur der beenderen. Neem de keur van de kudde en stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Doe hem wel opzieden, dus het water aan de kook brengen. Ook zullen zijn beenderen daarin gekookt worden. Zodat hier het vlees, van een offerdier uiteraard, maar het vlees in deze pot gedaan wordt met water. En niet alleen het vlees, maar zelfs de beenderen. Dat wat stevigheid, stabiliteit geeft aan het lichaam. Die beenderen moeten ook meegekookt worden in de pot. En dan staat er, daarom alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad. En daar staat die term dus weer. Wee der bloedstad, de pot welk schuim in hem is. Waar is dus deze pot een beeld van? Van Jeruzalem, hè? De bloedstad. Ja. En de poorten van de stad van Jeruzalem worden vergeleken met deze pot dus. De ommuring. Hè? En er staat er, wee de bloedstad, de pot welk schuim in hem is en van welke zijn schuim niet is uitgegaan. Schuim is altijd een beeld van de zonde. Hè? Schuim is de werking van het zuurdezen, dat rijzen, dat weet u wel. Schuim wil zeggen dat het wel erg groot is, maar dat het geen gewicht heeft. Dat verhaal kent u langzamerhand. Hè? Goed. Dus het is gewoon eigenlijk zuurdezen, zonde. Hè? En er staat er, trek stuk bij stuk daaruit en laat het lot over hem niet vallen. Dat wil zeggen dat alles van Jeruzalem verzameld zou moeten worden als het ware en bij elkaar gedaan worden in de pot. Alles wat erbij hoort. Dus ook het volk wat om Jeruzalem woont, wordt verzameld in Jeruzalem. Wat we lazen in Ezechiël 22 zojuist in verband met de bloedstad. Alles moet verzameld worden in Jeruzalem. De Heer zelf zal hen daar dus inderdaad brengen, maar niet om hen leven te geven, maar om hen te oordelen. Lees maar verder. Want haar bloed is in het midden van haar. Op een gladde steenrots heeft zij dat gelegd. Hier is een beeld van de schande van Jeruzalem. Het bloed is uitgegoten op een gladde steenrots. Dat wil zeggen, daar blijft het op liggen, zodat iedereen het kan zien. En daar staat ook, ze heeft het op de aarde niet uitgestort om hetzelfde met stof te bedekken. Men heeft niet stiekem schande bedreven in het geheim. Men heeft het openlijk gedaan en het wordt veel sterker aangerekend. Openlijke schande, gruweldaden van de stad. En dan staat er, opdat ik de grimmigheid doe opgaan om wraak te oefenen, heb ik ook haar bloed op een gladde steenrots gelegd, opdat het niet bedekt worden. En bedekken is hetzelfde als verzoenen, dus er staat, opdat het niet verzoend worden. Kafar, hè? Hetzelfde woord. Zo had het ook vertaald kunnen worden. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad. En dat is dan de derde keer dat de term gebruikt wordt. Wee der bloedstad, ik zal ook de brandstapel groot maken. Draag veel hout toe, steek het vuur aan, verteer het vlees en kruid het met specerijen. Laat de beenderen verbranden. Stel hem daarna ledig op zijn kolen, opdat hij heet worden, de pot, en zijn roest verbranden, en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelten, en zijn schuim verteerd worden. Ik weet niet of u het verhaal gevolgd hebt, maar de gedachte is dat daar een pot op het vuur gezet wordt met water, opdat het vlees gekookt zal worden, na het oude gebruik van vleesbereiding. Alleen dit keer gaan de beenderen erbij in. En die pot wordt zo heet gestookt, dat alles wat erin zit verbrandt. Het water verdampt eruit, uiteraard verdwijnt. Het woord wordt teruggetrokken, verdwijnt. En het vlees wat erin zit, verbrandt. En daarbij dient u te bedenken, dat denkt u nooit aan, maar daar dient u bij te bedenken dat zo'n pot er eigenlijk alleen maar is om te voorkomen dat het vlees verbrandt. En het water zit erin ook om te voorkomen dat het vlees verbrandt. Er zijn die dingen voor, hoor. En zo is de stad, en dus de ommuring, want het is een stad, de stad van Jeruzalem is er opdat de inwoners daarin beschermd zouden worden voor het oordeel en tegen de vijand en dat soort dingen meer. Maar de Heer zegt, nee, het gaat nou andersom, ik breng nou iedereen in de stad en zij denken daar veilig te zijn, maar het gebeurt precies andersom, want het vuur wordt zo heet gestookt, dat het water eruit verdampt, dat het vlees erin verbrandt, dat de beenderen die erbij waren daar helemaal gaar in worden en verbranden. En dan blijft uiteindelijk alleen nog maar de pot over. En wat staat er? Vers 11. Stel hem, die pot dus, daarna ledig, want die is dan leeg, op zijn kolen, opdat hij heet worden en zijn roest verbranden. Want de gedachte is dan dat het bloed van die bloedstad ook inderdaad bloedvlekken, en dat heet roestvlekken hoor, heeft nagelaten op die pot. En die krijg je er niet uit. En dus wordt de hele pot verbrand of gesmolten, of hoe je dat maar zegt. Die verdwijnt in het vuur. Dus alles gaat in het vuur. Omdat hij heet wordt en zijn roest verbranden, namelijk zijn onreinigheid in het midden van hem versmelt. Zodat je maar weer ziet dat die roest inderdaad staat voor die onreinigheid. Met zijn roest dan wel bloedvlekken. En omdat zijn schuim verteerd worden, enzovoorts. Nou, dat is wat met Jeruzalem zal gebeuren. En dat staat hier over het verleden in de dagen van Nebukadnezar. Maar feitelijk is het precies zo gebeurd in de dagen van de Romeinen, zou ik maar zeggen. In het jaar 70 van onze jaartal. Want het is hetzelfde verhaal. De stad werd toen ook ingenomen en verbrand. En precies hetzelfde. En dat is nog maar te hopen dat het niet meer is dan dat. Want ik zeg precies hetzelfde. Maar ik denk dat het erger is dan ooit tevoren. Want in de toekomst zal precies hetzelfde gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat staat er toch? En om dezelfde reden. Het is al twee keer geweest. Dat is een tweevoudig getuigenis, denk ik altijd maar. Er is tweemaal een voorbeeld van gesteld. De derde keer gebeurt het natuurlijk precies zo. Of dacht hij nou echt met bijvoorbeeld, weet die man, dokter Jan zei het hier, geloof ik. Die zegt van, ja, kijk maar, nou de Holocaust geweest is, na Auschwitz, is natuurlijk de Bijbelse boodschap heel anders. Want nu de Joden dit hebben meegemaakt, nu moet natuurlijk de Bijbel heel anders verklaard worden, want het kan natuurlijk nooit meer zo. En dan moet gezegd worden dat het wel weer zo gaat, en zelfs veel erger, en die hele Holocaust, die is daar niks bij vergeleken. Bij wat in de toekomst zal gebeuren, vanwege het ongeloof. En dat niet alleen, want het komt dan over Israël en Jeruzalem, maar zo'nzelfde oordeel komt net zo goed over Amsterdam en hoe het allemaal maar heten mag. Over de hele wereld namelijk. Datzelfde ongeloof wordt op Gods tijd, die dan voorbij is, wanneer ze op jaren gekomen zijn, we hebben dat net gelezen in Ezechiël 22, wanneer ze op jaren gekomen zijn, zal dat inderdaad gaan gebeuren. En dat is het lot van de bloedstad en het is in onze dagen niet anders dan in het verleden. Eerder nog erger, want eerst zal die schande openbaar gemaakt worden. En ik moet u zeggen dat het inderdaad een zeer grote schande is voor het Jodendom in het algemeen. Dat we nu nog steeds te maken hebben met een Joodse staat die zijn Messias verwerpt, ondanks alles wat er gebeurd is. Juist ondanks alles wat er gebeurd is. En daarom is de schuld veel groter. En daar komt er nog bij dat ditzelfde hoogmoedige Israël, dezezelfde hoogmoedige Joodse staat, het zich feitelijk niet meer kan permitteren om nog een keer verwoest te worden en toch zal het gebeuren. Dus de grootste schande, de grootste vernedering die Israël nu nog kan ondergaan. Juist in onze dagen, waarin deze met luide toejuiching verwelkomde Joodse staat inderdaad toch vernietigd zal worden. Het viert van jaar zijn 40-jarig bestaan. Maar erg veel verder zal het ook niet komen, weten wij uit de schrift. Dat is niet omdat wij dat willen. Dat is niet omdat wij jodenhaters zijn of zoiets. Want dat is nou net precies niet het geval. Het is eerder andersom. Hè? Maar wat zijn ze minder om de vader wil enzovoorts. En om de willen van de Messias uiteraard. Maar iemand die de Heer zo nadrukkelijk verwerpt, zo nadrukkelijk ongelooft, zo nadrukkelijk het woord van God verwerpt, die kan niet anders verwachten dan dat hij zal vallen in de handen van een levende God die een verterend vuur is. En de profetieën zijn daar helemaal niet onduidelijk over. Integendeel, het duidelijke is zelfs juist dat ze zo vaak herhaald worden en dat ze ook zo vaak toegepast worden. Maar de uiteindelijke toepassing daarvan ligt in de toekomst. Nou, blijft ons over te spreken over enige dingen in verband met toekomstige zegeningen en dat doen we na één onderbreking.